Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. De Universiteit Maastricht gaat op het gebied van kwantumcomputers samenwerken met IBM. Daarover straks Jacco de Vries, universitair docent deeltjesfysica, want daarbij is het belangrijk, aan de Universiteit Maastricht. Maar eerst de Digital Services Act. Want met dit nieuwe pakket regels wil de Europese Commissie ervoor zorgen dat de macht van grote techbedrijven wordt ingeperkt. Het eerste ontwerp daarvan is pas bekend geworden. Bespreken we met Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Welkom Jasper.
Dankjewel.
Waarom werkt de commissie aan dit soort regels? Waarom willen ze de macht van grote techbedrijven inperken?
Het sleutelwoord is het woord platform, wat een brede en gevarieerde uitleg kan hebben. Maar in dit geval gaat het eigenlijk om de winkelhouder, de winkeleigenaar. Ja. Die dus bepaalde macht en bepaald inzicht heeft over de producten van derden die via die winkel te koop zijn. En soms exclusief in die winkel te koop zijn, omdat de winkelhouder altijd zegt, ja, my way or no way.
Ja, en de hoofdrolspelers zijn dan de bekende vier eigenlijk weer. Google, Facebook, Apple en Amazon. Noem eens een voorbeeld van de kritiek op deze clubs.
Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat een Apple of een Google verplicht zijn eigen apps meelevert die je ook niet kunt verwijderen. Daardoor hebben concurrenten die eenzelfde app maken op dat gebied hebben veel minder kans. Een beetje, waarom zou ik een weer-app installeren als dat standaard in mijn OS zit? Dan moet die weer-app moet zoveel meer beter zijn. En dat is, enerzijds is dat gunstig. Maar dan nog moet de maak van de weer-app mij ervan overtuigen om het te installeren. En dat is een hele inertieslag. En eigenlijk is het een herhaling van lang geleden, weet je nog, de webbrowser en de Windows Media Player.
Ja, die in Windows standaard zaten en dan moest je meer moeite doen om eventueel een concurrent te installeren.
Precies. En heeft uiteindelijk de Europese Commissie daar succes geboekt? Ja, dat is weer een hele andere discussie, een veel langere uitzending. Maar Microsoft heeft toen een Windows moeten uitbrengen zonder mediaspeler en zonder Internet Explorer. Alleen geen hond wou dat.
Ik wou zeggen.
Het was er wel. En goed, het is nu niet alleen maar om het meeleveren. Het gaat nu ook om de regels die de winkel stelt. En ook de data, de toegang die de winkel heeft. Een Apple of een Google, maar ook een Facebook en een Amazon. Amazon letterlijk een webwinkel. Kan zien welke producten van derden in hun winkel populair en up-and-coming zijn. En kan dan besluiten om er zelf ook eentje te maken. En die verplicht te installeren.
Ja.
Kan ook zeggen, jij komt niet meer op het schap op ooghoogte. Jij komt op het schap daar beneden. Waar mensen moeten bukken en dus moeite moeten doen. Waardoor jouw verkoop waarschijnlijk gaat dalen. Wil jij hoger inkomen? Ja, dan moet je met ons praten. Het gaat dus nu om die verplichte koppelverkoop, voorinstallatie en niet verwijderen. Maar het gaat ook om het delen van data van hoe mensen in die App Store en met apps omgaan. Dus het delen van wat Apple-gebruikers doen met de appmakers.
Laten we die twee even onderscheiden, even allebei bespreken. Want als je zo'n maatregel neemt dat bijvoorbeeld verplichten, of dat de grote jongens niet meer mogen verplichten dat er apps worden meegeleverd, gaan ze daar wel door geraakt worden? Want als je Maps weglaat uit Android of Gmail of de agenda van Google, dan gaat de consument dat een probleem vinden. En dan wordt die telefoon minder goed verkocht. Dus de telefoonmakers hebben alle reden om die dingen er wel in te stoppen.
Ja, behalve die ene Chinese partij die al überhaupt uitgesloten nu is van Google Maps en heel veel andere dingen. Maar zie je inderdaad een paar jaar terug op een iPhone Google Maps, dat is een hele nuttige app. En op een gegeven moment Apple en Google een beetje ruzie, waaronder over de Maps. Werd dus niet standaard in meegeleverd. Wat deed als gebruiker? Ging als eerste dat installeren. Want het stond nog wel in de App Store van Apple. Gaandeweg heeft Apple zijn eigen Maps ontwikkeld. Met vallen en opstaan trouwens. Maar dat heeft heel erg lang geduurd en heel veel geld gekost. Omdat inderdaad die machtige positie van Google Maps, wat standaard was meegeleverd met Android, maar ook jarenlang met iOS, omdat er was geen ander, of bijna geen ander.
Ja, maar goed, wat schieten de concurrenten van Google, Apple en noem maar op er dan mee op als dit soort apps worden weggelaten bij nieuwe toestellen?
Ja, in theorie schieten ze ermee op dat zij nu meer kans maken, dat het speelveld wat meer gelijk is. In de praktijk is het speelveld al dermate scheefgetrokken dat het is nog steeds een enorme inhaalslag. En daar komt denk ik, dat heb je ook gezien met Windows, de Windows N-editie zonder Media Player en zonder Internet Explorer. Ja, dat geen hond. Ja, precies. En ik denk dat daar het tweede deel komt van die aandacht die de Europese Commissie heeft in de Digital Services Act. Dat het gaat om het delen van data. Hoe mensen apps gebruiken en welke apps up-and-coming zijn. En daar is in het verleden, dan komen we even op Facebook, al eens misbruik van gemaakt. Facebook had een handige VPN-app. En via die VPN-app kon Facebook ook zien welke andere apps mensen zoal gebruikten op hun smartphones. En daar kon Facebook dus mee zien van, hey, zo'n app om leuke dansjes te doen of zo'n app om met leuke fotofilters te spelen, die wordt heel veel gebruikt, steeds meer gebruikt. Oeh, dat is populair, dat moeten we ook maar eens doen. Of moeten we hem overnemen.
Ja, en dan wil de Europese Commissie dus techbedrijven dwingen om dat soort data te delen met hun concurrenten. Met bijvoorbeeld de leveranciers van zo'n app zelf, dat die in elk geval dat zelf ook kan zien. En wat gaat dat verbeteren aan de situatie dan?
Nou, het kan dus verbeteren dat de derde partijen er ook meer inzicht hebben in wat er, plat gezegd, wat erin is, wat er veel gebruikt wordt of wat minder goed gebruikt wordt.
Ja.
Het probleem is natuurlijk, je hebt een winkeluitbater die net zoals bij de supermarkt ook zijn huismerk heeft. En in het geval van de apps kan een huismerk veel bekender en krachtiger zijn. In de supermarkt heb je een cola van je huismerk. Of het bekende merk wat iedereen wel vindt. En die zijn markt en zijn reclame en zijn positie dus wel goed op orde heeft. In de techwereld is het eigenlijk een beetje andersom. Huismerken van de winkeluitbaten zijn vaak veel meer gebruikt en bekender en vertrouwd ook dan de concurrentie. Dus de concurrentie komt erbij niet. En dan krijg je een kip-en-ei-probleem. Er is geen concurrentie, want die maakt weinig kans. Ze maken weinig kans, want ze zijn er niet.
Ja, en er is ook nog iets rond betaalmethoden. Er worden tegenwoordig, Apple is dan een van de bad guys, verplicht leveranciers van apps om de Apple Pay te gebruiken. Andere, en dat is de wortel van de conflict tussen game-uitgever Epic en Apple. Epic is van Fortnite. En Epic wilde eigenlijk zijn eigen betaalmethode ook in zijn app stoppen, maar dat mocht dan weer niet van Apple. Toen werden ze uit de App Store geknikkerd enzovoort. Dus wat gaat er gebeuren als de Europese Commissie dit probeert te veranderen?
Nou, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je op iOS, overigens ook op Android, want Epic lag ook overal op met Google. Ik denk dat het dan lastig kan worden. Enerzijds interessant dat we in Europa meerdere betaalmethodes krijgen. Anderzijds kan ook weer chaos en verwarring opleveren. Dus wat doen consumenten dan? Gaan ze dan voor het vertrouwde of geven ze het op?
Dat is dus een open vraag. Maar goed, het kan mooi zijn als je zo'n open vraag ook inderdaad beantwoord krijgt. Per saldo, denk je dat met dit soort regels de positie van de consument ook inderdaad erop vooruit gaat?
Op de langere termijn denk ik wel. Daar ben ik een beetje optimistisch in. Op de kortere termijn zal je misschien gekke dingen krijgen als een N-editie waar niemand op zit te wachten. Of een veelvoud aan betaalmethodes. En dan ook weer ergernis van, wil ik iets kopen bij Epic, dan heb ik de Fortnite.
Dat werd destijds bij Windows ook steeds gevraagd. Hè? Die anti-monopoliemaatregelen, eerst van Amerika en later van de Europese Commissie. Wat schiet de consument er eigenlijk mee op? Die krijgt alleen maar moeilijke versies van Windows. Maar jij zegt dus, de consument moet even door die zure appel heen bijten en op termijn wordt hij daar beter van.
Ik denk het wel. Op termijn kun je dan een Spotify, dat is een Europese muziekstreamingdienst. Een Spotify had veel meer een kans gemaakt als toen de tijd die mediaplayers steeds meer ingebakken waren gebleven. En dus de winkeleigenaar, in dit geval dus Microsoft, had kunnen zeggen tegen muziekuitgeverij, joh, je moet bij mij zijn voor een streamingdienst, want ik heb toch al die players, ik heb die klantjes toch al.
Ja, dan kunnen we de Verenigde Staten er nog eventjes bij halen. Want een commissie in het Huis van Afgevaardigden komt met een rapport waaruit blijkt dat ze in elk geval bespreekbaar willen maken dat die grote bedrijven worden opgebroken, worden gesplitst. Het is te vergelijken met de situatie dat ProRail zelf een railvervoerbedrijf zou bezitten. Hè? Bezitten stuk voor stuk en het platform en ook diensten op dat platform, waar ze dan concurreren met andere partijen die dat platform nou eenmaal niet bezitten. Kortom, kan dat misschien een betere optie zijn? Dat kom ik ook wel tegen, die mening op internet. Jongens, als je nou gewoon voorkomt dat die dubbelrol ontstaat, dan hoef je al die maatregelen niet te nemen waar wij het nu over hebben gehad in dit gesprek, Jasper.
Ja, het probleem is, van waar ga je dan die split leggen? Ga je de split leggen tussen ads en search, zoals bij Google? Maar hoe wordt search betaald? Met inkomsten uit ads. En die hele data-analyse erachter. Ga je dan YouTube, het videoplatform, splitsen van Google, de zoekmachine? Ga je Facebook splitsen van Instagram en WhatsApp, wat oorspronkelijk ook overnames waren? Elk van die partijen heeft in potentie ook weer de mogelijkheid om net zo groot te worden als Facebook voordat het Instagram kocht en WhatsApp kocht en daarmee nog groter werd. Dus waar leg je die split? Dat wordt cruciaal.
Ja, en En ze gaan ook allemaal stuk voor stuk tegenspartelen, denk ik. Hè? Niet alleen tegen dat opsplitsen, maar ook tegen dat hele pakket aan maatregelen van de Europese Commissie.
Ja, en dat gaat jaren duren, dat we het er ook zien hebben bij Microsoft. En of je daar echt helemaal uitkomt, is de vraag. In de tussentijd heb je natuurlijk wel dat zo'n partij wordt afgeleid en misschien ook wat wordt afgeremd, omdat ze verwikkeld zijn in zo'n zaak. Dus het kan tussentijds ook al wel een gedragsverandering veroorzaken, waar we dan hopelijk uiteindelijk ook weer beter van worden. Maar het blijft een kwestie van de lange adem en afwachten. Ja. Zullen we over 5 jaar nog een keer dit gesprek doen?
Ja, dat moeten we zeker doen. Maar ik ben op dit moment nog niet helemaal klaar. Want we hebben het over een wereldwijd internet. Multinationals ook. Hè. Als Europa nu met allerlei maatregelen komt en de Verenigde Staten met andere maatregelen, dan krijgen we een heel gedoe. Kunnen ze niet gezamenlijk optreden? Hè? Splitsen kan Europa sowieso niet doen.
Nee, ja, het is, of Europa kan zeggen, om te opereren in de Europese markt moet je voldoen aan die en die voorwaarden. En wat dan effectief zou kunnen neerkomen op een, dan moeten we die tak maar in een aparte BV onderbrengen. Maar het dreigt inderdaad een beetje een balkanisering van internet. Wat je nu in de VS ook ziet met TikTok. Hè, TikTok, het Chinese bedrijf, die moet maar een afsplitsing maken voor een gedeelte van de westerse wereld. Ja, het is lastig, maar Europa en de VS er samen uitkomen. Europa en de VS verschillen behoorlijk ook op juist datagebied en privacy van data.
Zeg dat wel.
Dus, ja, ik denk dat dat ook weer een jaarlang kwestie gaat worden om daar samen uit te kunnen gaan komen.
Ja, nou goed, dan laten we Europa en de Verenigde Staten lekker hun eigen plan trekken. Wij kijken gewoon met een zak popcorn op onze schoot naar wat er allemaal gaat gebeuren. En over 5 jaar, ik denk eigenlijk nog wel iets eerder, dan spreken we elkaar weer. Jasper Bakker, dank je wel.
Digitaal.
We gaan verder met de ontwikkelingen in quantumcomputers, want die gaan snel. Chipmaker D-Wave bijvoorbeeld heeft een quantumchip aangekondigd met 5000 qubits. Wat het is, hebben we het straks over. Het is een maat voor de kracht. De vorige versie deed het met 2000 in plaats van 5000. En de Universiteit Maastricht is als eerste Nederlandse universiteit toegetreden tot het IBM Q-Network. Een groot samenwerkingsverband waarin allerlei partijen werken aan de ontwikkeling en toepassingen voor quantumcomputers. Jacco de Vries is mijn gast. Je bent universitair docent deeltjesfysica aan de Universiteit Maastricht en ook betrokken bij de deeltjesversneller van CERN. Welkom in BNR Digitaal.
Dankjewel. Het is hartstikke fijn om hier te zijn. Virtueel.
Dat vind ik ook. Ja, virtueel. Dat is dan eigenlijk wel weer jammer, maar we doen het ermee. Wat is het verband tussen jouw vak, deeltjesfysica, en dit project met IBM?
Het verband is dat wij met hele grote hoeveelheden data te maken hebben. En Dat bereikt een beetje zijn limieten met wat computers eigenlijk aankunnen. Dus we kunnen er eigenlijk niet onderuit om alternatieve, nieuwe technieken om die data-analyse voor elkaar te krijgen, te onderzoeken. En quantum computers zijn een theoretisch veelbelovend alternatief op wat we op dit moment doen.
Ja, maar je zegt dus eigenlijk, je loopt echt aan tegen grenzen, waardoor het niet meer helpt om er nog meer computers bij te stoppen voor meer rekenkracht. Je hebt echt een ander type computer nodig.
Ja, precies. Ja. Dus de datastromen waarmee we omgaan, dat is zo immens. En we rennen dat op dit moment maar net met vrij innovatieve technieken. Met bijvoorbeeld grafische kaarten en dergelijke, waar we volgend jaar mee aan de slag gaan. Maar over een jaar of 10, dan willen we een vertienvoudiging van de hoeveelheid data hebben. En ja, dat gaat gewoon niet zo hard met gewone computers.
Nee, oké. En dat zeg je nu over deeltjesfysica, maar hetzelfde probleem speelt op het gebied van de zwaartekrachtgolven, begrijp ik toch?
Ja, dat is helemaal waar. Ja.
Ja. Oké, dan is er dus genoeg te doen voor die quantumcomputers. Jullie gaan onderzoek doen, dat is wat jullie taak is in dat geheel, naar algoritmes. Mag ik zeggen, dat is software die geschikt is voor quantumcomputers?
Ja, dat is precies waar. We zijn dus niet bezig met de hardwareontwikkeling. We zijn alleen bezig met de software. En we willen heel graag onderzoeken welke van de technieken die mogelijk zijn voor quantumcomputers, in hoeverre dat toepasbaar is op de data-analyse methodes die wij gebruiken. Zowel bij CERN als bij de Einstein-telescoop, de nieuwe gravitatiegolfdetector die wellicht in Maastricht komt.
Oké, dat is ook interessant, maar daar gaan we het misschien een andere keer over hebben. Moet die software voor quantumcomputers nu helemaal van de grond af aan worden opgebouwd? Hoe ver is men daar eigenlijk al mee?
Ja, dit is heel erg hot onderzoek op dit moment. Er zijn steeds meer mensen echt mee bezig. Maar het is echt in de kinderschoenen. Dus er zijn een paar algoritmes die al bewezen zijn dat die echt exponentieel sneller berekeningen uit kunnen voeren dan klassieke computers. Maar dan gaat het echt over hele elementaire berekeningen. Dus je kan niet PowerPoint draaien op je quantumcomputer, zeg maar. Dus het is echt kijken welke fundamentele kleine stapjes van toepassing zouden kunnen zijn.
Er is nog geen besturingssysteem voor als Windows waar je even software voor koopt.
Nee, absoluut niet. Nee.
Maar dat is wel een wonderlijke situatie, hè? Want jij bent dan deeltjesfysicus. En om jouw vak behoorlijk te kunnen doen, moet je, ik weet niet of je persoonlijk zit te coderen, maar moet je eigenlijk dus die software gaan lopen ontwikkelen.
Ja, dat is wel een beetje het idee inderdaad. En dat is nu natuurlijk dubbel interessant. Eén vanwege de toepassing en de ander omdat we als natuurkundige intrinsiek gewoon geïnteresseerd zijn in die technologie. Dus het is hartstikke prachtig om daarmee aan de slag te mogen gaan.
Ah ja, dus het is niet een last, maar het is eigenlijk juist leuk. Omdat het kwantum is natuurlijk ook fysica. Dus omdat het kwantumcomputers zijn, denk je van hey, leuk, dat doen we er gewoon bij.
Ja, dat is helemaal waar. Het is dubbel leuk voor ons. En in het vak kwantummechanica dat ik geef, leg ik ook dagelijks uit hoe mooi dat allemaal is. En dus het is echt heel inspirerend. Ja.
En dan komen er weer studenten op af en dat soort dingen.
Ja, natuurlijk. Dat trekt ontzettend aan. Dat is helemaal hot. Ja.
Ja. En de software die je nu moet maken, ik weet niet of je dat in lekentaal kunt duidelijk maken, maar hoe anders is die dan de software die we kennen van de spullen die wij op Windows gebruiken? Is het nu echt een heel nieuw vak, nieuwe talen die jullie moeten ontwikkelen?
Jazeker, ja. Dus het is echt. Het volgt niet de klassieke wetten van de natuur, het volgt de kwantumwetten van de natuur. En daar zijn een aantal rare dingen aan de hand. En om die echt te kunnen exploiteren, dat is het doel van die software, moet je echt op een hele andere manier aankijken tegen algoritmeontwikkelingen en dergelijke. Ja.
Ja. Ga je dankzij die kwantumcomputer ook inderdaad. Ja, dat is moeilijk te voorspellen, dat snap ik ook wel hoor. Maar ontdekkingen doen die anders niet mogelijk zouden zijn?
Ja, nou ja, we hopen van wel natuurlijk. Kijk, dat is een beetje het punt van fundamentele wetenschap. Je weet van tevoren niet precies wat je gaat ontdekken. Het is echt een ontdekkingsreis. Maar ja, wie weet is het wel heel veelbelovend. En misschien is het niet zo veelbelovend en leren we daar alleen wat van. Maar dat dachten we 100 jaar geleden natuurlijk ook. Over elektronen die toen net ontdekt werden. En tegenwoordig gebruiken we die natuurlijk heel veel met elektriciteit. En dergelijke. Dus ja, je kan niet goed voorspellen wat het allemaal teweeg gaat brengen. Maar wat natuurlijk een droom is, is dat in de ontwikkeling van die kwantumalgoritmes voor ons toepassing, dat er wellicht een andere toepassing ook voor gevonden kan worden, wat dan revolutionair zou kunnen zijn.
Ja. Ik ga heel eventjes mijn blik verleggen naar Jasper Bakker, die hopelijk nog luistert. Je werkt bij AG Connect, Jasper. Dat is een medium voor de zakelijke ICT. Maar in hoeverre volgen jullie deze ontwikkelingen met argusogen?
Nou, we volgen het met argusogen, maar ook met een beetje afstand. Een groot deel van kwantumcomputer is nu inderdaad nog aan de wetenschap. Het is grensverleggend werk, zowel wat betreft de toepassingen als het inzet en het programmeren voor kwantumcomputers. En wij richten ons op de IT'er in Nederland, die nu nog heel ver is van kwantumcomputers. Aan de andere kant, heel veel autobezitters hebben ook een interesse in Formule 1. Dat is ook heel ver weg. Dus zoals we dippen onze tenen in het water. We houden de ontwikkeling in de gaten. Maar we zijn vooral benieuwd naar die praktische kant. En waar blijft dat, zeg ik even ongeduldig. Maar dit is een proces van jaren. Maar dan gaat het inderdaad voor fundamentele veranderingen zorgen.
Ja, dus jullie wachten wat dat betreft op tot er wel een Windows of een PowerPoint voor de kwantumcomputer is. Dan wordt het voor jullie interessant. Ja, ik hoor je al lachen.
Of tot er grote systemen op kwantumgebied zijn die bijvoorbeeld gewone alledaagse encryptie kunnen kraken. Dan hebben we ook een fundamenteel probleem. Terwijl we dan kwantumcomputers niet kunnen gebruiken. Maar wel met onze beveiliging rekening mee moeten houden dat iemand ter wereld het kan gebruiken.
Ja. Oké, even terug naar Jacco. Bij kwantumcomputers, we hebben nu wat over software gezegd, maar het draait natuurlijk ook om hardware. Ik zei het al, er is een nieuwe chip aangekondigd van D-Wave met niet 2000, maar alweer 5000 van die qubits. Zijn dat dingen ook die voor jullie van belang zijn op dit moment?
Ja, nou, heel erg. Ja, dus de toepassingsgrootte van je software dat hangt heel erg af van de hoeveelheid qubits die je tot je beschikking hebt. Dat zijn die elementaire rekenunits van een quantumcomputer. Hoe meer, hoe beter. Zo simpel is het gewoon.
Ja.
En op dit moment zijn er nog niet heel veel toepassingen voor, omdat er gewoon te weinig quantumvolume of quantumbits beschikbaar zijn om er mee te kunnen. Ja, dus dat is heel erg belangrijk. Nou, moet ik een kanttekening hierbij zetten? De 2000 en 5000, wat noemen we bij D-Wave, dat is een ander soort quantumcomputer. Dat is een quantum annealer, noemen we dat. En dat zijn niet volwaardige echte qubits. En wat IBM aan het ontwikkelen is, die systemen zitten meer rond de 50 qubits op dit moment. Maar de belofte is om ook richting de 1000 te gaan in de komende jaren. Dus daar zijn we vooral heel erg mee bezig.
Oké, goed. Dus we moeten ook onderscheid leren maken tussen de ene soort chip en de andere soort chip op het gebied van quantum computing. Dat is weer een interessante les. Oké, de stand van zaken rondom toepassingen. Ik weet niet of ik het toepassingen mag noemen, want jullie ontwikkelen misschien software per experiment. Maar kun je vertellen hoe dat ervoor staat en wat er nodig is om dat zo snel mogelijk zich te laten ontwikkelen?
Ja, nou ja, dat is dus precies waar we hard mee bezig gaan. En daarom is deze samenwerking tot stand gekomen om precies dat te ontdekken. Om die use case te vinden, in ons geval in de elementaire deeltjesfysica. Wat we eigenlijk van plan zijn, is eerst expertise opbouwen in Maastricht. En daar verkennen wat is er eigenlijk allemaal mogelijk. Wat doen die onderzoeksgroepen op dit moment allemaal? En in hoeverre is dat toepasbaar ergens in onze data-analyse pipeline? Misschien moeten we onze eigen software lichtelijk herschrijven om gebruik te maken van die nieuwe technieken. Zoals bijvoorbeeld Fourier-transformaties. Dat is iets wat heel veel speed-up belooft.
Ja, dat is een wiskundige wetenschap.
Ja, precies. Ja. En op een gegeven moment zullen we algoritmes moeten aanpassen of zelfs ontwikkelen om onze toepassingen te kunnen vinden. Ja. Dus dat is een proces van verkenning.
En jullie zitten nu in dat project van IBM als deelnemer. Er zijn veel meer deelnemers en er zijn ook allerlei statussen, heb ik gezien. Je kunt partner zijn en allemaal van dat soort mooie namen. Allerlei universiteiten zitten daarbij, allerlei bedrijven zitten daarbij. Hebben jullie ook iets aan die andere deelnemers? Of zitten jullie alleen met IBM contact te hebben?
Nou, het idee is dat we binnen dat netwerk vrij kunnen communiceren over ontwikkelingen. Dus daar zullen we zeker heel veel van leren. Dat is hartstikke mooi.
Oké. Goed, ik denk dat daar de komende tijd genoeg nieuws uit zal komen. Dus wie weet dat we je hier nog een keer opnieuw mogen ontvangen. Misschien wel in levende lijven. Dat zullen we dan wel zien. Hartelijk dank, Jacco de Vries, universitair docent deeltjesfysica aan de Universiteit Maastricht. En ook bedankt Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, via onze app of wat je ook maar gebruikt om naar je podcast te luisteren. En dan vind je ook mijn andere podcasts, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Probeer die ook eens. Heel hartelijk bedankt en tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen. Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.